song mean so much to us.
Deze mooie liederen betekenen veel voor ons.
How wonderful to be able to sing them and mean them.
Hoe wonderbaarlijk is het om deze te zingen en om ze ook nog te menen.
Thank you for your good attention.
Bedankt voor uw goede aandacht.
And I hope we will get some real good out of this.
En ik hoop dat we hier veel van kunnen leren.
Now, what are we talking about?
Verses used by the orphan home people.
Okay.
Versen gebruikt door de weeshuis voorstanders.
Now, when they were trying to defend the orphan homes, these were the arguments that they were using.
Dus toen zij dat probeerden te verdedigen, zijn dit de argumenten die zij gebruikten.
All right.
James 1, verse 27.
All right.
Jacobus 1, vers 27.
These two verses, together with Galatians 6, 10.
Deze twee versen, dus samen met Galaten 6, vers 10.
Formed the major portion of their saying that it is right for the church to help those who are not Christians.
Vormde het grootste deel voor hen om te kunnen zeggen dat het oké was voor de gemeente om niet-christenen te helpen.
So I'd like us to look at those verses very carefully.
Dus ik wil dat we daar zorgvuldig naar gaan kijken.
Let's start with James.
Laten we beginnen met Jacobus 1.
And let's start with the verse before 1:27. James 1.
Laten we beginnen met Jacobus 1.
1 verse 26.
Vers 26.
If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is worthless.
Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.
James is talking about the man, isn't he?
Jacobus spreekt over de mens.
It's the man who does not bridle his tongue.
Het is de mens die zijn tong niet in toom houdt.
All right, now he continues in verse 27.
Hij gaat verder in vers 27.
Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world.
Zuiver en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is, omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
If you're a true Christian,
als jij een waar christen bent,
there are two things you have to do.
Er zijn er twee dingen die jij moet doen.
He says you must keep yourself unspotted from the world.
Dan moet jij jezelf onbesmet van de wereld bewaren.
Live a pure life.
Dus leef een rein leven.
And you must visit the fatherless and the widow.
En jij moet de wezen en de weduwe bezoeken.
But now, I want you to notice the pronouns.
Dus ik wil dat je het voorwoord.
You know what a pronoun is?
Persoonlijk pronoun.
Let's read it again.
Dus laten we opnieuw.
Watch these pronouns.
En merk deze persoonlijke pronoun-woorden op.
Oké.
You want verse
27? Verse
27. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world.
De zuiver en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
The same one who's to keep himself unspotted from the world is to visit the fatherless and the widows.
Dezelfde persoon die zichzelf onbesmet van de wereld moet bewaren is degene die de wezen en de weduwe moet bezoeken.
You do not have pure religion.
Je kunt geen ware godsdienst hebben.
Unless you do both of these things.
Tenzij jij beide van die dingen doet.
This is religion in practice.
Dit is de godsdienst in de praktijk.
But now he says oneself, doesn't he?
Maar hij zegt iemand die zichzelf.
To keep oneself unspotted from the world.
Die zichzelf onbesmet van de wereld bewaart.
You just read through the book of James and you see he's talking to the individual Christian.
Dus als je doorheen het boek van Jacobus leest, dan zult je opmerken dat hij tot de individuele christen spreekt.
Who keeps himself unspotted?
Die zichzelf onbesmet bewaart.
Oneself.
En dat is dus iemand zelf.
Who visits the fatherless and the widow?
Wie bezoekt de wezen en de weduwe?
The same one who keeps himself unspotted from the world.
Dezelfde persoon die zichzelf onbesmet van de wereld bewaart.
He's not talking about the church in this place.
Hij spreekt niet over de gemeente in deze plaats.
He's talking about you and me.
Hij spreekt over u en mij.
the Christian,
the Christen,
the one who's practicing pure religion,
the jener die onbevlekte godsdienst praktiseert.
All right. Now in Galatians chapter 6 verse 10,
in Galaten hoofdstuk 6 vers 10.
All right.
So then, while we have opportunity, let us do good to all people, especially those who are of the household of the faith.
Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten.
Okay. It's my responsibility to do good to all people.
Het is mijn verantwoordelijkheid om goed te doen aan alle mensen.
It's not possible to relieve the distress of everybody.
Het is niet mogelijk om iedereen zijn behoefte weg te nemen.
But I'm to do what I can,
maar ik moet doen wat ik kan,
especially in talking to them about God and the gospel.
In het bijzonder om te gaan over God en het evangelie.
But
te
now,
spreken.
If you read this passage,
maar als je deze passage leest,
you'll see he's talking to us Christians, not us churches.
Dan ziet je dat hij spreekt tot ons christenen en niet tot ons als gemeente.
Start with verse 6, I think it is.
Begin met vers 6.
The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him.
En hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft.
It's the one, isn't it?
Het is de ene.
Which one?
Wie?
The one who's taught the word.
Degene die onderricht wordt.
Then he shares the good things with the one who teaches him.
En hij deelt goede dingen met hem die leert.
No, it's right for the church to help the preacher.
Nu, het is juist voor een gemeente om een prediker te helpen.
But this verse doesn't say that.
Maar dit vers zegt dat niet.
You see, this is an individual obligation.
Dit is iets wat jij persoonlijk moet doen.
Next verse.
Volgende vers.
Verse 7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap.
Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Amen.
Een mens.
A man sows.
Een mens zaait.
And a man reaps. That's what he's talking about.
Yeah. Daar spreekt hij over.
Go on.
Eight. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life.
Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten.
This cannot be the church.
Dit kan niet de gemeente zijn.
Because the church doesn't reap eternal life, it's the Christian, isn't it?
Want de gemeente oogst niet eeuwig leven, het is de Christen die
if
eeuwig
I sow to the flesh,
als ik op het vlees zaai,
I will reap corruption.
Zal ik verderf oogsten.
If I sow to the Spirit,
als ik op de geest zaai,
I reap eternal life.
Dan zal ik eeuwig leven op.
Next verse.
Verse 9. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen.
Who are the we?
Wie zijn de wij?
They're the ones he's talking about.
Dat zijn degenen tot wie hij spreekt.
Who must not sow to the flesh.
Die niet op het vlees moeten zaaien.
Go on.
And then verse 10. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who are of the household of the faith.
Vers 10. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten.
And here is our job.
En hier is onze verplichting.
But he's not talking to the churches. Let us churches do this.
En hij spreekt niet tot de gemeente van, laat ons gemeente dit doen.
He's saying that us Christians.
Hij zegt, laat ons christenen.
Because we will reap what we sow.
Want we zullen oogsten wat we zaaien.
Reaping is individual.
Oogsten is individueel.
Okay. Let's continue.
Laten we verder gaan.
Okay. 2 Corinthians 9, verse 13.
Oh, this is the one that was used the most.
2 Corinthians 9, verse 13.
All three of these passages were used a lot. But this one really was pushed.
Al drie van deze versen zijn veel gebruikt, maar 2 Corinthians 9 vers 13 is het meest gebruikt.
This is at the end of a passage where Paul is talking about the collection for the poor saints in Jerusalem.
Dit vers wordt gesproken op het einde wanneer Paulus het heeft gehad over de collecte voor de arme heiligen in Jeruzalem.
He's encouraging Christians to make up this collection.
En hij moedigt de christenen aan om deze collecte op te nemen.
Send the money by their messengers to Jerusalem.
En om het geld te sturen door hun boodschappers naar Jeruzalem.
If you go back to verse 1,
Als je terug gaat naar
of this chapter,
van hoofdstuk 9, vers 1.
Hendrik, read that for us. You've got one of those electronic readers that takes forever to get from one verse to the other. Read first.
I got it in Dutch.
All right, let's try it in Dutch.
Want over de dienst die hij de heilige betoont, u nog te schrijven, acht ik overbodig, want ik weet van uw bereidvaardigheid op grond waarvan ik bij u de Macedoniërs over u roem.
The contribution was for the saints. Did you read that?
De bijdrage werd gegeven voor de heiligen.
Do you read that in there?
Lees je dat daar?
That's what the contribution is for.
Dat is waar de bijdrage voor gegeven werd.
Now, let's read these last verses.
Laten we de laatste verzen lezen.
Okay. Verse 13.
That's the last verses of the chapter.
Verse 13 is the verse that they use, and it's you want 13 through 15, or where do you want to start?
What verse ends the chapter?
15.
All right, try that. 13 through 15.
Okay. Because of the proof given by this ministry, they will glorify God for your obedience to your confession of the gospel of Christ, and for the liberality of your contribution to them and to all. While they also, by prayer on your behalf, yearn for you because of the surpassing grace of God in you, thanks be to God for his indescribable gift.
Vers 13, want door de duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam beleiden van het evangelie van Christus en om u onbekrompen delen met hen en met allen, terwijl zij ook in hun gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade God die op u rust. God zij dank voor zijn onuitstekelijke gaven.
The argument rests on the all.
Het argument rust op de allen.
In King James Version it says all men.
In de King James versie staat daar alle mensen.
They say this contribution was for all men.
Dus ze zeggen deze bijdrage was gegeven voor alle mensen.
But if they used it for all men,
maar als zij het gebruikten voor alle mensen,
saint and sinner,
dus zondaar en heilige,
it was not using it for what it was given for.
Dan gebruikten ze het niet, maar voor het werd gegeven.
Because verse 1 says it's for the saints, is that right?
Want vers 1 zegt dat ze het voor de heiligen gaven. Had je dat gezien?
And when you check commentators, they all understand that this means that if Gentile churches are sending money to a Jewish church, that's proof that they would also help Gentile churches.
Dus de meeste commentatoren die je daarover zal lezen, zullen allemaal overeenstemmen dat als een heidene gemeente geld gaf aan een gemeente die bestond uit Joden, dat deze heidene gemeente ook geld gaf aan andere heidene gemeenten die in nood waren.
They're not going to make a distinction because of your race.
Ze gaan geen onderscheid maken omwille van de ras.
They'll give to all.
Ze geven aan allen.
It has nothing to do with whether it is saint or sinner.
En het heeft niks te maken met gaat het nu over zondaar of heilige.
As you go into that,
als je daar verder in gaat,
it says they're going to give thanks.
Er wordt gezegd dat zij dank uitspreken.
All right. Who would give thanks?
Wie zou de dank geven voor wat ze krijgen?
The sinner.
De zondaar.
Thanks to God.
God danken daarvoor.
No, he's talking about the Christians.
Ja, ja, wordt hier gesproken over de christenen.
All right. Continue.
All right. Next slide. R.V.G. Tascher wrote, the Corinthians' contribution is for the poor saints at Jerusalem only, but the fellowship which was expressed in it was the apostle assures felt for all Christians.
Dus deze man, R.V.G. Tascher, die schreef, de bijdrage van de Corinthiërs is enkel voor de heiligen in Jeruzalem. Maar de gemeenschap die erin werd weergegeven, zo bevestigt de apostel, geldt voor alle christenen.
This is a sampling of what commentators would say about this.
Dit is een voorbeeld van wat commentatoren over dit vers zouden zeggen.
Richard Hughes, professor at Pepperdine University, wrote.
Richard Hughes, een professor van de Pepperdine Universiteit, die schreef.
Richard Hughes wrote a book.
Deze man heeft een boek geschreven.
On the restoration movement.
Over de restauratiebeweging, de herstelbeweging.
He's a historian.
Hij is een historicus.
Of the Pepperdine University.
Van de Universiteit van Pepperdine.
So he would be very far to the left. He would be with these liberal people that we're talking about.
Hij zou heel links zijn. Hij zou bij deze vrijzinnige mensen zijn.
But he's a historian.
Maar hij is een historicus.
So here's what he said about these things.
maar hier is wat hij over al deze dingen te zeggen heeft.
The mainstream churches of Christ time and time again characterize those who opposed institutionalism as unfaithful to the heritage.
Dus de meerderheid van de gemeente van Christus kenmerkte keer op keer hun die zich kanten tegen institutionalisme als zijnde ontrouw aan het erfgoed.
They told us we were departing, you see.
Ze vertelden ons, jullie zijn afgeweken.
And they were the mainstream.
En zij waren de meerderheid. Go ahead.
Well, that meerderheid does not represent what you're saying. The mainstream is the midden.
De gangbare.
Mainstream van Christen.
Ja. But they were the majority, but yeah, it's difficult. Sorry. Mainstream.
Yes,
Then
if there's a problem about this, you could talk about three groups.
Je kunt spreken over drie groepen.
Those who were against institutionalism.
Zij die tegen instituten waren.
The large majority who were for institutionalism, but not too much else.
De meerderheid die voor instituten waren, maar niet voor meer anders.
And the extreme liberals.
En de extreme vrijzinnigen.
Who are for nearly everything.
Die eigenlijk voor alles.
Yeah. And so the large group.
Dus de grootste groep.
That he's calling mainstream.
Die hij de mainstream noemt.
Would be the ones that you would find in nearly every city.
Die zou je bijna overal in
the United States.
In Amerika.
And large congregations.
In grote gemeenten.
Yes. Now let's read that statement again.
Mm-hmm. De meerderheid van de gemeente van Christus kenmerkte keer op keer hun die zich kanten tegen institutionalisme als zijnde ontrouw aan het erfgoed.
Is that the whole thing?
No.
That's the first sentence.
Read the second.
The truth is that the dissenters, that is us, stood squarely in one set of the footprints in the 19th century churches of Christ.
Dus de waarheid is dat de andersdenkenden, en Paul heeft daarbij gezet, dat zijn wij, volledig in overeenstemming waren met de gemeente van Christus uit de 19e eeuw.
So he said, what has happened is,
dus hij zegt, wat hier gebeurt,
that the mainstream actually has departed from that firm commitment to scriptural authority.
Dus hij zegt dat eigenlijk de grote groep, de meerderheid, afgeweken is van de toestemming van de schrift.
Which caused brethren not to go with the missionaries aside.
Waardoor broeders niet meegingen met de zendelingsorganisatie.
So he said that those who oppose the institutionalism,
zij die tegen de instituten waren,
stand in the footprints of those people back then.
Die staan in de voetstappen van hen die daar in de 19e eeuw ook voor stonden.
It's the mainstream churches who have moved away from that particular pattern.
En het is de meerderheid die van dat patroon zijn afgeweken.
Now, that's the truth, of course.
En dat is de waarheid.
It's just a historical truth.
Een historische waarheid.
Continue.
And by the time the battle over institutions was complete, it was the mainstream, not the dissenters, that had removed itself almost entirely from its 19th century roots.
Now, this is still the man writing in his book.
En tegen de tijd dat de strijd over de instellingen was voltooid, waren het de meerderheid en niet de andersdenkenden die zich vrijwel geheel uit de wortels van de 19e eeuw hadden verwijderd.
Aha. So he said they have removed.
Zij hebben zichzelf verwijderd. You see.
Things are different from the way they were when I was young.
Dingen zijn veranderd van de tijd dat ik jong was.
Things are very, very different.
Heel anders.
The majority of the congregations,
de meerderheid van de gemeente,
have departed far from where we were back then.
Zijn ver verwijderd van waar wij toen waren.
And that's what he is recognizing.
En dat is wat hij erkent.
Okay. Continue.
Okay. The sponsoring church arrangement. What was the issue?
Dus de sponsorgemeenteregeling. Wat was daar het probleem?
Okay. Now we've talked about the institutional orphan home.
We hebben gesproken over het institutionele weeshuis.
We've talked about whether it is right for the church to be charged with the responsibility to help those who are not Christian.
Dus we hebben gesproken over als het geoorloofd is voor de gemeente om niet-christenen te helpen.
Now we're going to the
sponsoring church.
What can be called a sponsoring church?
Nu gaan we spreken over wat genoemd wordt de sponsorgemeente.
Next.
Okay, you may want to explain what that is.
I will.
You don't explain.
Yes, but I don't know what this.
What is the issue? It was the same as with the orphan home issue.
Okay.
Het probleem was hetzelfde als met de weeshuizen.
We became aware of the sponsoring churches very much just as I was at Abilene Christian College in the 50s.
We werden ons daarvan bewust van die sponsorgemeente toen ik ook in die universiteit van Abilene was.
The Second World War ended in 1945.
De Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945.
And soldiers came back from that war and they said, there are people over there who might listen to the gospel.
En soldaten kwamen terug uit Europa en zeiden, hey, dat zijn mensen die de evangelie willen horen.
Let's preach the gospel.
Laten we de evangelie
to Germany.
Aan Duitsland.
To Italy.
Aan Italië.
To Japan.
Japan.
These were our enemies.
Dat zijn onze vijanden.
And that was a wonderful, wonderful idea.
En dat was een heel goed idee.
To think of going into those places,
om te denken om naar die plaatsen te gaan.
Of the nations that had tried to destroy us,
te gaan naar de naties die ons hadden proberen te vernietigen.
And teach them the gospel.
En om hen het evangelie te leren.
Isn't that wonderful?
Is dat niet won?
And we thought it was.
En we vonden het goed.
So, one church in Lubbock, Texas.
Een gemeente in Lubbock
said, okay,
zei, okay,
we will be the sponsoring church for preaching the gospel in Germany.
En een gemeente zei dus, wij zullen de verantwoordelijke gemeente zijn die het evangelie in Duitsland zal verkondigen.
Our elders will oversee that work.
Onze ouderlingen zullen dat werk gaan overzien.
We will recruit preachers to go there.
Wij zullen predikers recruteren.
And as it turned out, we may keep the church buildings in our name.
En als het nodig is, zullen we de kerkgebouwen in onze naam behouden.
And we'll see that that work is done properly.
En we zullen erop zien dat het werk goed gebeurt.
We will be the sponsoring church.
Wij zullen de sponsorgemeente zijn.
But we cannot supply all the money.
Maar we kunnen niet al het geld voorzien.
So all you churches are asked now to send us money.
Dus we vragen al jullie gemeenten om ons geld te sturen.
To preach the gospel in Germany.
Om het evangelie in Duitsland te kunnen prediken.
So then you had two classes of churches.
En dan had je dus twee groepen van gemeenten.
Sponsoring churches.
De sponsorgemeenten.
And supporting churches.
En de ondersteunende gemeenten.
The ones who were sending money to the sponsoring church.
Degene die het geld stuurde naar de sponsorgemeente.
Had no oversight of anything.
Hadden geen toezicht op niks.
They just sent money.
Zij stuurden enkel geld.
The sponsoring church had taken on itself.
De sponsorgemeente had ze op zichzelf genomen.
A work far greater than the work of that local church.
Een werk dat veel groter was dan het werk van de plaatselijke gemeente.
And the elders then became something more than the elders who were overseeing the flock, which is among them.
En de ouderlingen werden dus eigenlijk ouderlingen van een iets dat groter was dan de gemeente, de kudde die bij hen was.
They became the sponsoring church elders.
They were the sponsor gemeente ouderling.
So another church in Brownwood, Texas.
Dus een andere gemeente in Brownwood, Texas.
Says we will take on Italy.
Zeiden wij zullen Italië voorzien.
And a church in Memphis.
En een andere gemeente in Memphis.
Said we will be the sponsoring church for Japan.
Zeiden wij zullen Japan. Ja.
So away it went.
En zo ging het dus.
Now that was the big, I suppose they've been sponsoring churches before.
Ik veronderstel dat er voor ook sponsorgemeenten
waren. But that was what really pushed the sponsoring church system to the front.
Maar dat is eigenlijk wat heel dat idee van sponsorgemeenten naar de voorgrond heeft geduwd.
We can do big work like the denomination.
Wij kunnen grote werken doen zoals de denominatie.
And this isn't a missionary society.
En dit is geen zendelingenorganisatie. Dit is de
you
gemeente.
You can send the money to the church.
Je zendt het geld aan de
and we'll do the work.
En wij zullen het werk doen.
Okay, that's okay. The sponsoring church.
Dat is de sponsorgemeente.
So what was the issue?
What was the problem?
It was the same as with the orphan home issue, except that the elders of the sponsoring church stand in the same place as the board of the orphan home.
Dus het probleem was hetzelfde als met de weeshuizen, behalve dat de ouderlingen van de sponsorgemeente op dezelfde plaats staan als het bestuur van het weeshuis.
Okay.
However, it was harder to see the wrong in this because it was not a separate organization from the church.
Het was echter moeilijker te zien dat het verkeerd was, omdat het geen aparte organisatie van de gemeente was.
Okay, so you have the same diagram we had before.
Dus dezelfde tekening als ervoor.
With the local churches.
De plaatselijke gemeente.
Sending money.
Die geld stuurde naar.
Instead of there being an organization here, like we set head for the open home.
Dus in plaats van dat er een organisatie was,
board of trustees, you have a sponsoring eldership.
van de weeshuizen die we nu dat daar een sponsoring
aan zetten.
En zij werden degene die toezagen op het werk dat er gebeurde.
So these churches just became contributing churches.
Dus deze gemeenten werden gewoon gemeenten die bijdragen aan dat werk.
And this church became the sponsoring eldership.
En deze gemeente en haar ouderlingen werden dan de sponsoring.
Turn to Acts 20, verse 28.
Ga naar Handelingen hoofdstuk 20, vers 28.
Acts chapter 20, verse 28. I think we'll probably get it in a little while, but I'm not sure.
Handelingen 20, vers 28.
Be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood.
Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente God te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft.
Paul is talking to the elders of the church at Ephesus.
Paulus spreekt tot de ouderlingen van de gemeente in Efeze.
He gives them all of these instructions what they must do.
Hij geeft hen instructies over wat zij moeten doen.
And it's over the flock.
En het is dus met betrekking tot
which
de
the Holy Spirit has given them the authority to be open to bishops.
Waar de Heilige Geest hen de toestemming heeft gegeven om daarop toe te zien.
So when Paul was talking to the elders of the church at Ephesus,
dus Paulus sprak tot de ouderlingen van de gemeente
in Efeze, and he gave all of these instructions, which you can read in this long speech.
En hij geeft dan al deze instructies waarin je kunt lezen, waarover kunt lezen in Handelingen hoofdstuk 20.
He was talking to men,
sprak hij tot mannen,
who were shepherds of one church,
die de ouderlingen waren van één gemeente, de herders waren van één gemeente,
who were bishops of the church at Ephesus,
die de opzichters waren van de gemeente in Efeze.
And he said, now you pay attention to that flock.
En hij zegt, jullie moeten toezien tot die kudde.
Now turn to 1 Peter 5.
Ga naar 1 Peter hoofdstuk 5.
I'm sure we'll come to these in a moment, but let's get them now. 1 Peter 5, verses 1 and 2.
1 Peter 5, vers 1 en 2.
Therefore I exhort the elders among you as your fellow elder and witness of the sufferings of Christ and a partaker also of the glory that is to be revealed. Shepherd the flock of God among you, exercising oversight not under compulsion but voluntarily according to the will of God and not for sordid gain but with eagerness.
De oudste onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot bent van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde God die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid.
Shepherd the flock.
Dus hoed de kudde van God.
Of God.
Van God.
Which is among you.
Die bij u is.
You see, it's a local work.
Dat is een plaatselijk werk.
You elders, you take care of the church where you are.
Jullie ouderlingen, jullie moeten zorgen voor de gemeente
you've
die bij
made,
u is.
Sorry, you've been made elders there.
Jullie zijn daar ouderlingen gemaakt.
And this is the flock over which you are to be to watch.
En dat is de kudde waarover jij moet toezien.
Now there we are again.
Daar zijn we weer.
We can find where the church is to help the poor saints.
We kunnen vinden waar de gemeente arme heiligen moet helpen.
And that's it.
En dat is het.
We can find where the elders are to oversee the flock which is among them.
We kunnen zien waar ouderlingen wordt gezegd, jullie moeten toezien op de kudde die bij u is.
And that's it.
En dat is het.
Can you understand that?
Kunt je dat begrijpen?
So when the sponsoring church came along,
toen de sponsorgemeente naar voren kwam,
the eldership was changing what it was doing.
Veranderde het ouderschap wat ze moesten doen.
It was assuming an authority which you can't find in the New Testament.
Het veronderstelde een autoriteit die we niet in het Nieuw Testament kunnen vinden.
Not to take care of the flock which is among them.
Niet om toe te zien op de kudde die bij hun is.
But to take care of a work which is bigger than what that church can do.
Maar om toe te zien op een werk dat groter is dan wat die gemeente kan doen.
On behalf of other churches.
In naam van andere gemeenten.
Amen.
A number of elderships became sponsoring elderships after the Second World War.
Okay, I've
so
gone through that.
What you talked about.
Mm-hmm.
Okay, so what is wrong with this?
What is wrong with this?
It's with the sponsoring church.
Okay, go ahead.
That's what you mentioned.
All right.
They talked about the same verse.
Thank you. All right.
So there is no authority for elders to oversee anything as elders except the flock which is among them.
Er is geen enkele autoriteit voor ouderlingen om het toezicht te hebben als ouderlingen over iets anders dan de kudde die bij hen is.
When they oversee the work of many churches and anything, preaching the gospel, caring for the poor, training preachers, they are assuming authority which God did not give them.
Wanneer zij dus een werk van vele gemeenten overzien, in eender wat, het zij de prediking van het evangelie, het zij verzorgen van de armen, of het opleiden van predikers, dan veronderstellen zij een gezag te hebben dat God hem niet heeft gegeven.
If one eldership can assume authority over one part of the work of the church on behalf of other churches, why not one church assume authority over everything for all churches like the Roman Catholic Church?
Dus als één groep van ouderlingen meent gezag te kunnen hebben over een deel van het werk van de gemeente namens andere gemeenten, waarom kan één gemeente dan niet het gezag nemen over alles van alle gemeenten, zoals de Rooms-Katholieke Kerk?
That's the question we used to ask them.
En dat is de vraag die wij hen stelden.
But they really didn't have an answer.
Maar ze hadden geen antwoord daarop.
There wasn't any church that was trying to do that.
Er was geen gemeente die dat probeerde te doen.
But there wasn't anything in their actions which would prevent them.
Maar er was niks in hun handelingen dat dat zou tegengaan.
Okay, continue.
Okay, the Herald of Truth, the preacher training schools in South Africa, Crusades for Christ, orphans homes, and many other things have been put under the sponsorship of elders.
Dus het blad, het magazine, de verkondiger van de waarheid, de opleidingsscholen van de predikers in Zuid-Afrika, de kruistochten voor Christus, Crusades for Christ, weeshuizen en vele andere dingen zijn geplaatst onder sponsor ouderlingen.
And these all violate the same scriptural principle. Elders are to oversee the flock which is among them and nothing more.
En zij overtreden allemaal hetzelfde principe van de schrift. Ouderlingen moeten toezien op de kudde die bij hen is en niet meer.
Alright, so next is the defenses of the sponsoring church.
Het volgende is de verdediging van de sponsorgemeente.
Okay. Do we want to continue or should we take a break?
What time would you like to take a break?
It's 5:10. Let's deal with this.
Okay.
Before we come to WVS, and then we will have the break.
Okay. So the defenses of the sponsoring church.
Dus de verdediging van de sponsorgemeente.
The collection for the poor saints in Judea went to the elders of the Jerusalem church.
De collecte van de arme heiligen in Judea ging naar de ouderlingen van de gemeente in Jeruzalem.
Therefore, the Jerusalem church was the distributing church for the poor in Judea.
En zo zeggen zij, daarom was de gemeente in Jeruzalem de verdeler voor de armen in Judea.
That's from Acts chapter 11, verse 27 through 30, and then in chapter 12, verse 25.
Dat vinden we terug in Handelingen hoofdstuk 11 en 12.
Of course, that's putting two collections together.
En dat is eigenlijk hetzelfde als twee collecten samenvoegen.
And there was the collection for the poor saints in Judea.
Er was de collecte voor de arme heiligen in Judea.
From the church at Antioch.
Van de gemeente in Antiochië.
And Paul and others delivered that.
En Paulus en anderen gaven dat, brachten dat.
And wound up in Jerusalem.
En kwamen terecht in Jeruzalem.
It has nothing to do with Jerusalem distributing that money.
En daar wordt niet gesproken over Jeruzalem die het geld verdeelde.
It was evidently distributed by Paul and the others who were with him.
Het werd duidelijk verdeeld door Paulus en anderen die bij hem waren.
And?
That's the next part what you just said.
Okay. All right, fine.
Okay, and another defense. Paul wrote that the church in Philippi was the only church which shared with him in the matter of giving and receiving in Philippians 4:15.
Paulus schreef dat de gemeente in Filippi de enige gemeente was die hem een rekening heeft gestaan van uitgaven en ontvangst.
Yet Paul wrote to the Corinthians that he robbed other churches to preach to them because the brethren who came from Macedonia supplied his needs.
Toch schreef Paulus aan de Corinthiërs dat hij andere gemeenten geplunderd heeft om tot hen te kunnen prediken. De broeders van Macedonië vulden zijn gebrek aan.
This means that the churches of Macedonia sent their contributions for Paul to the church in Philippi, who then sent the money from the churches to Paul. And this made the church in Philippi Paul's sponsoring church.
Dit betekent dat de gemeente van Macedonië hun bijdrage voor Paulus naar de gemeente van Filippi stuurde, die op hun beurt het geld van de gemeente naar Paulus stuurde. Dit maakt van Filippi Paulus' sponsorgemeente.
But of course these were two different occasions. But how is that explained there?
Yes.
All right, go ahead.
Het waren twee verschillende gelegenheden.
It'll be better if you just say it.
Well,
when Paul said that to the Philippians that they were the only ones who were with him giving and receiving.
Dus toen Paulus zei dat de gemeente in Filippa de enige was die hen had bijgestaan.
Shortly after he left there.
Uitgaven en inkomsten.
And later on,
wat later,
years later,
jaren later,
when Paul was saying that he received the churches helped him, wasn't that the way it was put?
Yeah, he robbed other churches.
Robbed other churches.
Toen Paulus zei dat hij andere gemeenten geplunderd had.
That was a different time, different occasion, everything didn't have anything to do with the other passage.
Dat was een andere tijd, een andere gebeurtenis, en dat eigenlijk niks met de passage in Filippenzen te maken.
Timothy and Silas brought money from Thessalonica and the other churches in Macedonia.
Dus Timotheus en Silas die brachten geld van de gemeente in Macedonië.
There was no gathering up church even. It was just simply churches sending money to Paul by messengers.
Dus de gemeente verenigde zich niet. Het was gewoon het geld dat door Silas aan Paulus werd gezonden.
Alright, so next slide. What is the pattern?
Wat is het patroon?
So when money was sent from one church to another.
Dus wanneer het geld werd gezonden van één gemeente naar een andere.
The money was sent to the needy church for the poor saints.
Dus werd het geld gezonden naar een behoeftige gemeente voor arme heiligen.
And it was for the purpose of producing equality.
En met als doel om gelijkheid te scheppen.
2 Corinthians 8, 13 through 14.
2 Corinthians 8, 13 en 14.
Do you want to talk about that?
We don't have that chart in here.
I don't think so.
You need a marker?
Okay.
What Paul is saying is that there is a certain level of being able to take care of your own needs.
Wat Paulus zegt is dat er een bepaalde wijze is om te voorzien in je eigen noden.
And there was the church in Philippi that had a little bit more money.
En er was de gemeente in Filippi die wat meer geld had.
Absolutely necessary to take care of everything.
The church in Corinth.
Well, and in Philippi, Corinth from almost.
Dus ze hadden wat meer over dan dat ze nodig hadden om voor zichzelf te voorzien.
And the church in Thessalonica.
Ook de gemeente in Korinthe en Thessalonica.
The church in Jerusalem.
De gemeente in Jeruzalem.
Was in need.
Had nood.
The money from these congregations.
Het geld van die gemeente.
Was sent there.
Werd gezonden daar naar.
So that there they might become have an equality.
Dus zodat die gemeenten een gelijkheid zouden hebben.
So that their need would be taken care of.
Dus zodat er voor hun nood zou gezorgd worden.
And they then and all these other churches would be free from that particular need.
En dat zij en ook die andere gemeenten vrij zouden zijn van die bijzondere zorg.
Now then.
Nu. Dan.
When you turn that thing around.
Als je dit omkeert.
And instead of having a church over here that's in need.
In plaats van te zeggen dat we hier een gemeente hebben die zorg heeft.
You have a perfectly able church that sets itself up as a sponsoring church.
Dus we hebben een gemeente die perfect voor zichzelf kan zorgen en die zichzelf voorstelt als een sponsorgemeente.
Then these churches transfer money to the sponsoring church.
En deze gemeente sturen dan geld naar die sponsorgemeente.
Not to produce equality.
Niet om gelijkheid te scheppen.
But to let them do a big work.
Maar om hen een heel groot werk te kunnen laten doen.
And what has happened?
En wat gebeurd is
that the sponsoring church of Herald of Truth, for instance,
dat de sponsorgemeente van de Herald of Truth, de verkondiger van de waarheid,
extremely influential among all the churches.
Zeer beïnvloed rijk werd onder de gemeente.
And was handling millions and millions of dollars all the time.
En met miljoenen en miljoenen dollars omgingen.
It was destroying equality.
En het vernietigde gelijkheid.
You see.
Ziet je?
Thank you.
Thank you.
Where are we now?
The second point, a preacher was sent to a church. We're still on the pattern.
Het volgende is, het patroon, een prediker werd gezonden naar een gemeente.
So Acts 11:22, that's when Barnabas was sent to Antioch.
Handelingen 11:22, daar wordt gezegd dat Barnabas naar Antioch werd gezonden.
So the church sent a preacher.
Dus de gemeente zond een prediker.
The church at Jerusalem sent a preacher to Antioch.
De gemeente in Jeruzalem zond een prediker naar Antioch.
Fine, that's in the pattern.
Dat vinden we terug in het patroon.
Continues.
Preachers were sent out to preach by a church.
Predikers werden uitgestuurd door een gemeente om te gaan prediken.
The church at Antioch was commanded to select these or take these men and send them out.
Dus de gemeente in Antiochië koos deze mannen uit om het evangelie te gaan prediken.
Continue.
Churches gave money to preachers so they could preach.
De gemeente gaven geld aan predikers zodat zij konden prediken.
We've seen that already.
En dat hebben we al gezien.
And
continue.
Individuals are told to support preachers.
En individuen als laatste punt werden gezegd om predikers te ondersteunen.
So that's a very complete pattern.
En dat is een compleet patroon.
A church can send out a preacher.
Een gemeente kan een prediker uitzenden.
Or a church can send money to a preacher who's doing a good work.
Een gemeente kan geld sturen aan een prediker die een goed werk doet.
Individuals can do the same thing.
Individuelen kunnen hetzelfde doen.
And it's very simple.
En het is heel simpel.
Yeah. All right, continue.
Other things.
Andere dingen.
Many other things have been introduced among the institutional brethren.
Vele andere dingen zijn geïntroduceerd door de institutionele broeders.
One thing leads to another, brethren.
Eén ding leidt naar het andere, broeder.
If we can do this, well then let's do this, and this is a good thing, and so on.
Als we dit kunnen doen, dan kunnen we ook dit doen, en dit, en dit, en dit.
Continue.
So once there is the attitude that it is right to go beyond the pattern of the New Testament, there is no stopping place.
Eenmaal de houding er is dat het aanvaardbaar is om verder te gaan dan het patroon van het Nieuwe Testament, is er geen einde meer in het zicht.
I'm going to try to show that when we talk about the World Bible School.
Ik zal dat proberen aan te tonen wanneer we het hebben over de World Bible School, Wereld Bijbelschool gaan spreken.
There is no stopping place.
Er is geen stoppen meer aan.
That is a monster.
Dat is een monster.
All right, so they have introduced fellowship halls, contemporary worship, instrumental music.
Dus ze hebben gemeenschapsruimtes, dus fellowship halls binnengebracht, eigen tijdse aanbidding, muziekinstrumenten.
Now these things then are a change in the work and worship of the church.
Deze dingen zijn een verandering in het werk en de aanbidding van de gemeente.
The institutionalism controversy was over the organization of the church and the work of the church.
De controverse over de instituten ging over de organisatie en het werk van de gemeente.
But people who don't want to listen to the Bible on that,
maar mensen die niet naar de Bijbel willen luisteren met
are willing to add other things.
Die zullen ook gewillig zijn om andere dingen
and
toe te
so
voegen.
Depending upon the place and where it is, you find all of these things that have listed here.
En afhankelijk van de plaats waar het is, zult je al deze dingen terugvinden.
And I'm hearing about women elders now.
En ik hoor ook zelf van vrouwelijke ouderlingen.
They've introduced fellowship of denominations.
Ze hebben ook gemeenschap met denominaties naar voren gebracht.
And women being used in leading roles in worship services.
Vrouwen die een leidinggevende rol nemen in de erediensten.
And there is a strong movement to unite with the Christian church.
En er is dus een sterke beweging om een eenheid te gaan vormen met die christengemeente, Christian church.
And Abilene Christian University is part of this movement.
En deze universiteit is een deel van deze beweging.
I had not been in Eshawe, where I am now, very long.
Ik was niet zo lang in Eshawe waar ik nu was.
Until I read in the newspaper.
Tot ik in de nieuwskrant las.
That there was going to be a march for Jesus.
dat er een markt voor Jezus zou gaan zijn.
And the denominations
and the denominaties
took their planners.
Namen hun planners.
They went to the Church of Christ building.
En ze gingen naar het gebouw van de gemeente.
And they planned this march for Jesus through the town at the Church of Christ building.
En zij planden deze markt voor Jezus naar de stad bij de gemeente van Christus.
I phoned the preacher.
En ik belde naar de
prediker. Well, we just let them use our building.
En die zei, ja, we laten maar gewoon ons gebouw gebruiken.
Oh, yeah.
Ja.
Before that,
daarvoor,
when they built their building,
toen ze hun gebouw bouwden,
this is in the city of Empangeni.
Dat is in de stad Empangeni.
The newspaper said that on the day that they opened up the church building and
bij de nieuwskrant op de dag dat zij hun gebouw openden.
They had a tea in the afternoon.
Hadden ze een thee in de namiddag.
And the Methodist Church made a welcoming speech.
En de Methodiste kerk heeft een welkom speech gehad.
Is that nice?
Is dat niet vriendelijk?
Hendrik, would you like the Methodist preacher to welcome you publicly to tell?
Hendrik, zou jij dat willen?
And that was just happy for them.
En dat was blij voor hen.
So, when you start departing,
wanneer jij begint af te wijken,
it's just pretty well up to what you like.
En dan komt het eigenlijk erop neer op wat jij fijn vindt.
And if everybody seems to like this, well, there's nothing wrong. We'll just go ahead.
En als iedereen het fijn vindt, ja, dan kunnen we ermee doorgaan.
There's no sense that there is a limit, that God's word limits us.
Dan is er geen gevoel dat Gods woord ons beperkt en limiteert.
And we must stay within that limitation.
En dat we binnen die limitatie zouden moeten blijven.
Okay, is that as far as we want to go now?
There's a final plea.
Go ahead.
You have three verses here.
Een laatste pleidooi.
1 Thessalonians 5:21. But examine everything carefully, hold fast to that which is good.
Maar toets alles en behoud het goede.
2 Thessalonians 2:15. So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught, whether by word of mouth or by letter from us.
Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, geleerd zijn.
En 2 Timothy 1, vers 13. Retain the standard of sound words which you have heard from me in the faith and love which are in Christ Jesus.
Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is.
Then we have.
Then next is about World Bible School.
All right. Now, when we come back,
wanneer we terugkomen,
we'll have our question period.
Zullen we ons vraag en antwoord.
But before that, I want to talk about World Bible School.
Maar daarvoor wil ik spreken over de Wereld Bijbelschool.
Hendrik, have you had any experience with them at all?
Just through Robert and the activity.
Okay. So I may talk to you about that. Brother Jan, have you had any experience with them?
Little bit.
Okay.
Little bit.
They're like an octopus.
their
tentacles go everywhere.
Hun tentakels gaan overal heen.
All right. It's the Modern Missionary Society.